Dit is de podcast over goed leven met bipolariteit. Wat is nou bipolariteit en wat houdt deze kwetsbaarheid in? En dan vooral in het dagelijks leven. We gaan het allemaal behandelen in het tweede seizoen van Goed Leven met Bipolariteit. Dit seizoen ook aandacht voor de naasten van mensen met een bipolaire kwetsbaarheid. Ik ben Elle Bakker en de host van deze podcast. Ik ben zelf 43 jaar, vrouw, moeder, maar vooral mezelf. Ik ben data-analyst als beroep. Ik wandel en tennis graag en heb ook een bipolariteit type 2. Deze podcast is met behulp van Bovenjan gemaakt en uitgebracht door Plusminus, de patiëntenorganisatie van mensen met een bipolariteit. Goed leven met bipolariteit betekent voor mij in balans, rust en veel genieten van het leven. Voor mij zit vandaag Aafke. Welkom Aafke.
Dankjewel.
Hoe gaat het? Hoe zit je erbij vandaag?
Ik zit er op zich prima blij.
Ja, nou, ze is blij.
Het is lekker herfstweer, dat doet het altijd goed. Ik heb wel iets meer moeite met de langere dagen en dat het eerder donker wordt. Dat vind ik lastig, maar op zich zit ik er prima bij.
Fijn. Oh, dus je bent wel een herfsttype?
Ja, eigenlijk niet, ik ben meer een zomertype. Ja. Dus ik ben eigenlijk blij dat het nog geen winter is, want daar heb ik echt heel veel moeite mee. Ja, maar als de zon schijnt, dan ben ik vaak al, voel ik me al beter. Ja.
Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ik vind mensen ook altijd gezelliger als de zon schijnt.
Ja, maar dat is ook zo, ja.
Ja. Zou je misschien even, om te beginnen, iets kort over jezelf willen vertellen? Dus wat je kwijt wil.
Zeker. Ja. Ik ben Aafke. Ik woon samen met mijn man en mijn twee kinderen van 10 en 12. Wonen we in Apeldoorn. Ik ben in het dagelijks leven communicatieadviseur en ik schrijf boeken. Ik ben nu ook met nieuwe boeken bezig, dus ik ben echt wel een schrijver. Ja.
Leuk. Ja. En hoe is bipolariteit op jouw pad gekomen?
Dat kwam eigenlijk al heel snel op mijn pad. Mijn vader had een bipolaire kwetsbaarheid. En wij wisten natuurlijk wel dat dat erfelijk was. En wat ik zelf het bijzondere vind in mijn verhaal is dat op mijn 30ste pas echt is vastgesteld. Toen er terug werd gekeken van ik voelde me al heel lang niet goed. En depressies werden wel vastgesteld, maar nog niet echt dat bipolaire. En daar had ik zelf eigenlijk ook helemaal niet zo bij stilgestaan. Maar op mijn 30ste kwam de diagnose en toen vond ik dat wel echt wel een eye-opener van oké, waarom heb ik dat nog niet eerder gezien? Want het is erfelijk, mijn vader had het. En we hebben nooit gedacht van, goh, moeten we daar bij jou ook eens wat beter naar kijken? Dus zo is het gegaan.
Maar uitte het zich dan zo anders bij jouw vader dan bij jou misschien? Of?
Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk vooral doordat je daar zo dicht bovenop zit, dat je het eigenlijk zelf niet ziet. Mijn moeder had het ooit wel eens gezegd, toen was ik een jaar of 14. Mijn vader vond dat toen heel erg lastig. Die dacht van, nou ja, laten we daar maar niet meteen een stempel op plakken. Dus toen is dat weggeveegd. Maar het uitte zich bij mij ook in pieken en dalen en heel druk gedrag af en toe en somberheid. Dus eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, bijzonder. Maar dan sta je er misschien te dicht bovenop.
Ja.
Waardoor... Of is het ook een soort wens dat je het dan ook niet wil
zien? Zeker,
want
ik wilde absoluut niet zijn zoals mijn vader. Want mijn vader uitte zich in een manische periode vooral ook wel heel heftig en verbaal agressief. Hij kon ook heel boos op school worden soms. En daar schaamde ik me heel erg voor. Dus ik dacht, nou zo wil ik in ieder geval niet zijn.
Ja, dus herkenbaar. Mijn vader was inderdaad ook bipolair en ook inderdaad ook dacht, nou dat in ieder geval niet.
Ja, daar wil ik niet op lijken.
Nee, maar ik had juist heel erg de angst dat ik het ook had. Maar dat had jij dus ook niet.
Nee, had ik helemaal niet. Nee, dat is misschien ook die jeugdige onbezonnenheid van, nou ja, dat wil ik niet, dus dat heb ik dan ook niet. Als ik het niet wil, zal het wel niet gebeuren.
Oh, ja.
Nee, daar dacht ik eigenlijk helemaal niet zo over na. Ik was daar niet bang voor. Nee. Helemaal niet.
Nee.
Maar het was toch zo, ja.
En hielp die diagnose?
Nou, dat vond ik eigenlijk wel. Want ik krijg ook wel eens reacties van mensen van, oh, je moet je geen sticker op laten plakken en je bent wie je bent. En dan denk ik, ja, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik ben ook sowieso wie ik ben. Maar ik voel me beter als ik mijn behandeling volg en mijn medicatie gebruik. Dan voel ik me veel beter dan dat ik dat ticket naar een goede behandeling niet heb. Dus zo zie ik het eigenlijk.
Oh, je ziet het als ticket, ja.
Ja, als een ticket naar een goede behandeling. Want als ik die diagnose niet had gekregen, was ik misschien nu nog steeds aan doormodderen en rommelen. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik weet wat er nu aan de hand is.
Ja.
Niet meteen. Ik was er niet meteen heel erg blij mee. Maar ik dacht wel van, nou moet ik dus met mezelf aan de slag. Want ik denk ook dat goed leven met bipolariteit betekent in ieder geval voor mij dat ik ook heel goed naar mezelf kan kijken en heel goed kan herkennen van, volgens mij gaat het nu niet zo goed. En daarop in kan spelen. Dat helpt mij ook heel erg.
Dat heb je geleerd vanaf je 30ste.
Ja, dat heb ik heel goed geleerd. Want in het begin zette ik me nog heel erg wel niet echt tegen de diagnose. Maar wel tegen van, dan heb ik bipolariteit. Maar ik wil geen medicatie. Want ik zag wat dat met mijn vader deed. En die kreeg soms antidepressiva, hele hoge doseringen. Werd hij hartstikke manisch. Dus ik dacht, die medicatie kan vast niet goed zijn. Dus daar wilde ik toen niet aan. En ik dacht van, met heel goed en gezond leven, geen alcohol, hele leefstijl omgegooid. Ik dacht, dat moet toch genoeg zijn. Dan moet ik toch wel gezond oud kunnen worden zonder medicatie. Maar dat lukte niet. En toen ben ik uiteindelijk ook opgenomen met als doel dat ik medicatie moest gaan leren accepteren. En dat was voor mij een heel mooi en belangrijk doel. En dat is gelukt.
En die opname zie je dan ook als... Hoe kijk je daarop terug, laat ik het zo vragen?
Nou, ik vond dat heel naar en heel heftig en heel moeilijk. Want ook mijn omgeving wist toen nog niet wat er aan de hand was. Een paar vriendinnen maar. En mijn werk wist dat toen niet en dat wilde ik niet vertellen. Want ik was heel bang voor stigma. Maar toen werd ik opgenomen en toen gingen we daar toch kijken van wat mij zo tegenhield in het gebruiken van medicatie. En daar ben ik toen wel heel erg mee geholpen. Dus het was heel naar, maar ook goed. Het was wel geslaagd, wat mij betreft.
Ja, een geslaagde opname, ja. En hoe is het daarna gegaan dan?
Daarna was het eigenlijk een heel proces. Toen ben ik een boek gaan schrijven erover. Een koosje dolgelukkig die bedroefd. En dat schreef ik toen nog onder een pseudoniem. Want ik dacht, dat moet natuurlijk nooit aan het licht komen dat ik dat ben. Want dan is mijn leven voorbij, vond ik toen. Daar wilde ik niet over praten. De vriendinnen die het toen wisten, mochten van mij ook absoluut niks zeggen. Wat zij heel lastig vonden. Wat ik achteraf ook beter snap. Maar ik dacht wel, dat is mijn proces. Ik zou nooit iemand dwingen van, jij moet het nu gaan vertellen.
Nee.
Wat er toen wel een beetje gebeurde. Maar ik dacht, dat doe ik op mijn eigen moment. Toen heeft dat echt nog jaren met stapje voor stapje ging dat bij mij. Voordat ik dat durfde te accepteren van, ik ben Aafke en ik heb een bipolaire kwetsbaarheid en ik gebruik medicatie en sommige dingen werken bij mij een beetje anders. Zo, dat heeft echt wel heel lang geduurd. Dat is nu 20 jaar geleden en nu denk ik wel van, ik ben dit. En stel, ik solliciteer ergens en iemand denkt van, ik heb die podcast gehoord en we willen niet iemand die bipolair is, dan pas ik daar ook niet. Dan is dat maar zoals het is.
Ja. Maar dat heeft dus wel even geduurd voordat die openheid...
Of 20 jaar, maar het heeft echt wel heel lang geduurd voordat ik ook uiteindelijk een boek onder mijn eigen naam durfde te schrijven. En dus in het begin had ik dat pseudoniem echt nog nodig.
Ja, maar dat is dan gewoon jouw proces geweest, toch?
Ja, is prima.
Ja. En is het een groot verschil nu je echt oud in die open bent?
Ja en nee. Aan de ene kant wel, omdat ik nu... daar gewoon open over praten en dat heel fijn vindt om dat gewoon te kunnen vertellen. En omdat het gewoon... ik ben zelf niet veranderd. Ik ben wie ik ben. En dat is geen verschil. Ik doe me niet ook anders voor ergens. Maar ik ga het ook niet overal meteen vertellen. Dat je dat dan, want dat hoor ik wel eens. Dan moet je met een sollicitatie vertellen. Dan denk ik, waarom? Dat vind ik helemaal niet relevant. Nee. Ik zit daar omdat ik mijn werk denk dat ik dat werk goed kan. Ik ga ook niet liegen, maar ik ga ook niet dat al zeggen. Bovendien heb ik inmiddels zoveel zelfreflectie dat ik heel goed kan merken van, op dit moment gaat het niet zo goed. Ik moet wat eerder naar bed. Ik moet wat... noodmaatregelen toepassen, zeg maar, denk ik dat ik veel minder snel ziek word dan iemand die dat niet doet, denk ik.
Ja, je hebt zelf inzicht hebben dat moet bij onze... moet.
Is heel handig.
Is heel handig.
Ja. Is heel handig.
Ja, en dat duurt soms ook een paar jaar voordat je daar goede grip op hebt. Zeg maar die vangrails, zoals we ze ook wel eens noemen. Want als je tegen die vangrails aanschuurt, dan ga je maatregelen nemen.
Ja, denk al wel eerder. Als ik merk van, ik sta moeilijk op, of ik ben 's avonds heel moe en ik wil eigenlijk meteen naar bed als de kinderen in bed liggen, dat is geen goed teken.
Nee.
Dan moet ik al iets gaan doen, meteen.
Dan is je energie al op.
Ja, dan ben ik nog lang niet uitgevallen op werk of ik sport nog steeds, maar ik weet heel goed wanneer de kleine dingen al beginnen. En daar heb ik wel heel lang over moeten doen om dat te herkennen.
Ja, ja, dat geloof ik inderdaad. Maar ja, die zijn nu dus snel zichtbaar, ja, in jouw...
Ja. Ja, die herken ik zelf, die herkent mijn man. Dus op die manier checken we dat ook heel vaak bij elkaar. En kan ik zelf ook merken wanneer ik bijvoorbeeld weer heel erg hyper word. Ik heb wel eens bijvoorbeeld... op een bepaald moment was er iets gebeurd bij mijn zoon op school, wat helemaal niet leuk en niet handig was. Waar ik echt heel erg boos over was. Waar mijn man ook boos over was. Die wordt helemaal niet snel boos, dus er was echt wat aan de hand. Dus dacht ik, nou, dat klopt wel. Maar ik bleef zo boos. 3 dagen lang bleef ik in dezelfde intensiteit woedend. Niemand kon er ook wat over zeggen, want ik kreeg meteen de wind van voren. En op een gegeven moment dacht ik, dit is niet goed. Dit klopt niet. Het is niet fijn wat er is gebeurd, maar dan hoef je niet 3 dagen lang in dezelfde intensiteit zo boos over te worden. Dus toen heb ik mijn SPV, mijn psychiatrisch verpleegkundige, gebeld en gezegd, volgens mij ga ik een beetje naar de hyperkant nu en dan doen we daar meteen wat aan. Ja, dus zo vind ik het fijn dat ik dat zelf kan zien van, volgens mij gaat het niet helemaal lekker zo.
Ja, en dus ook met je man bespreekt.
Ja, zeker. Ja.
En is hij een grote hulp daarin?
Ja, hij is een hele grote hulp daarin. Hij reflecteert dan ook wel en dat kan ik ook van hem kan ik dat ook ontvangen. Dus dat is goed. En dat vind ik eigenlijk alleen maar goed, omdat ik denk, ik wil niet weer zo ziek worden en zoveel geld over de balk gooien en in een psychose komen, bij wijze van spreken. Want je kunt heel snel alles kwijtraken en dat wil ik niet. Dus dan denk ik van, dan moet ik wel gewoon af en toe ook naar hem luisteren. Ja.
Ja, dus jullie hebben daar een modus, ja, in gevonden en je hebt maatregelen. Mm-hmm. Ik hoor een beetje ook de 3 R'en er doorheen van, ja, rust. Dat helpt ook.
Ja.
En zijn er nog meer dingen in je toolbox waardoor jij jouw goede leven kan blijven leiden zoals je dat nu doet?
Ja, zeker. Dus die rust, reinheid, regelmaat is wel heel belangrijk. Maar dat hou ik me lang niet altijd aan, zolang het goed gaat. Dat deed ik in het begin wel heel erg. Dacht ik, ja, ik moet om 10 uur naar bed. Maar dat was ook een beetje zoeken zo van, wat past er bij mij? Maar wat mij heel erg helpt is naar buiten. Ook 's morgens vroeg, dan heb ik een vriendin om de hoek, woont zij en ze heeft een hond. En dan appt ze 's ochtends, zullen we een pyjama-wandeling doen? En gaan we in een pyjama naar het bos, zoiets. Doen we dan gewoon lekker naar buiten, leuke dingen doen. En dat hoeft niet altijd in de kroeg te zijn, want dat vind ik ook heel leuk. Maar af en toe is het dan ook beter van, ik ga even niet naar de kroeg, maar dan doen we een pyjama-wandeling. Dus dan doen we toch iets, maar dan een beetje iets anders ingevuld. Dus ja, ik doe graag zoveel mogelijk leuke dingen. Ik zie heel graag veel mensen, maar dat kan soms ook te veel zijn. Te veel sociaal contact is dan ook weer niet goed. Dus het is een beetje schipperen.
Is dat ook een signaal? Te veel? Tenminste, bij mij staat hier in mijn signaleringsplan. Als ik heel veel, ja, contacten ga opzoeken,
ja,
is voor mij altijd wel een teken aan de wand.
Ja, dat is voor mij ook wel een beetje. Want dan ben je telkens weer op zoek naar een nieuwe prikkel of ja, dan kan ik heel moeilijk rustig op de bank zitten met een boek. Dat merk ik ook.
Ja, ja. Ja, dat herken ik inderdaad. Als ik wel kan lezen, dat... ja, dat hebben veel mensen, denk ik, ja, ook, hè, dat ze pas op vakantie een boek kunnen lezen. Dat hoor je ook vaak.
Ja. Ja. Ja, ik lees eigenlijk altijd wel. Voor mij is het weer een teken, als ik me heel slecht kan focussen op een boek, is ook niet goed. Ja, of het ligt aan het boek, maar meestal ligt het aan de rust. Ja, 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 dat kan ook.
En je schrijft dus zelf boeken. Daarvoor, ja, helpt dat ook?
Ja, dat helpt zeker. Ik vind het ook. Ja, ik schreef als kind al. Dus schrijven is voor mij sowieso wel een uitlaatklep. Iets wat ik heel graag doe. Dus als ik rust kan vinden om rustig aan een boek te werken, dan gaat het wel goed met mij.
Oh, ja.
Ja.
Dus het is eigenlijk altijd een positief iets geweest.
Ja, het is positief. Zeker positief. Maar als ik moeite vind om me te focussen, dan is het niet goed. Heb ik in mijn werk ook, als ik te veel dingen door elkaar heb en ik heb het overzicht niet meer, moet ik meteen lijstjes gaan maken. Ja, meteen rust.
Heel herkenbaar.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, interessant. Ja. En hoe gaat het dan in het gezinsleven? Ben je daar dan ook mee bezig in het gezin of in de planning van het gezin?
Ik ben heel erg slecht in planning en mijn man ook.
Oh, dus handig.
Soms staan we echt voor verrassingen van... kwam er vanavond een kind logeren hier? En ik kan altijd wel heel goed improviseren, veel beter dan plannen. Dus ik vind ook altijd alles goed. Mijn kinderen zeggen ook wel eens tegen de buren van... oh, maar daar hoef ik niet te overleggen hoor. Mijn mama die vindt altijd alles goed. En dat klopt ook wel. Ik vind eigenlijk altijd alles goed. Maar we hebben een gezamenlijke agenda en dat is onze houvast in het leven. Daar moet alles in staan. Als daar iets niet in staat, gaat het meteen mis. Ja, dus dat hebben we wel.
Ja, maar dat heeft misschien nog niet eens met je bipolariteit te maken.
Met plannen en organiseren. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja.
Nou, je hebt ook een boek geschreven. Mijn moeder kookt soep van tafelpoten. Waarom heb je dat geschreven?
Ja, dat kinderboek heb ik geschreven omdat ik het heel... Als kind had ik wel graag een boek willen hebben over mijn vader die bipolair was. En dat was er eigenlijk niet, tenminste niet dat ik kende. En ik vond het leuk voor mijn kinderen dat hun moeder dan zo'n boek had geschreven, zo'n kinderboek, over omgaan met hun bipolaire ouder. Dus ik ben dat boek gaan schrijven. En dat vond ik heel leuk. En ik heb het ook natuurlijk... Het is wel gebaseerd op eigen ervaringen, maar wel fictief. Het is gewoon een kinderboek. Dus ik heb bepaalde dingen uitvergroot en zelf bedacht. En ik ben ook niet letterlijk de moeder die je daar in het boek terugvindt. En mijn kinderen zijn niet de kinderen in het boek. Het is ook een meisje, een dochter... heeft die moeder Fiep van 11 jaar. Dus in die zin is het helemaal anders. Maar wel met hetzelfde idee van... ja, je hebt een bipolaire ouder en hoe ga je daarmee om? En soms schaamt het kind zich ook voor de moeder. En daar heb ik geprobeerd woorden aan te geven. En waarom heb ik dat geschreven? Omdat ik het heel belangrijk vind dat er zo'n kinderboek is voor kinderen... waar ze hun ouder eventueel in kunnen herkennen... Maar ook voor kinderen die niks met bipolariteit te maken hebben, is het misschien zinvol en leuk ook om dat boek te lezen, om er wat meer van te weten. Dus daarom heb ik het geschreven.
Ja, heel mooi. Ja, ik had het ook wel willen hebben toen ik jong was. Ik wist heel lang niet dat mijn vader... Ik wist dat pas op mijn 19e toen ik uit huis ging. Dus het was er wel, maar het werd ook niet benoemd.
Nee, het werd niet benoemd. Dat is lastig.
Ja, ja. Dus dat... In jouw gezinsleven waar je vandaan kwam, ging het anders dan hoe jij het nu doet in je gezinsleven, toch?
Ja, het gaat eigenlijk totaal anders dan hoe het toen ging. Toen werd er gezegd van nou, praat daar maar niet over. Of nou, eigenlijk werd het geëist van ons. Jullie mogen daar niks over zeggen, want... En dat was eigenlijk vanuit de beste bedoelingen, want mijn vader was heel erg bang... Hij had een eigen bedrijf en hij dacht van ja, als dat in het dorp aan het licht komt, dat die meneer een bipolaire kwetsbaarheid heeft... dan krijgt hij nooit meer een opdracht, dan krijgen we geen geld meer... en dan gaan we eraan met z'n allen. Dus wij mochten daar niks over zeggen, uit angst voor stigma. Dus dat hebben wij ook heel lang niet gedaan. En er werd ook gewoon aan het gezin eigenlijk geen aandacht besteed... ook niet door de hulpverleners van mijn vader. Dan ging het over de vader en niet over ons, hoe dat voor ons was. Werd nooit naar gevraagd.
Nee.
Nooit. En dat doe ik wel anders, want ik vind het voor mijn kinderen belangrijk dat ze wel kunnen vertellen wat er speelt. En dat mogen ze ook gewoon zeggen, dat doen ze ook. Dus dat zeg ik ze ook vaak. En mijn zoon die heeft daar nu al zo genoeg van dat ik dat vaak zeg. Zegt hij, ja mama, nou moeten we daar van jou zeker weer over praten. Maar is het ook goed dat ik er even niks over wil vertellen, zegt hij dan. Ik denk, ja, kun je het dus ook goed. Maar beter dan dat hij het zo zegt, dan dat ik hem dat zwijgen opleg. Hij wil daar zelf niet zo over hebben. Dat is prima. Maar dan weet hij dat het wel mag.
Ja, ja. Ja, dat is dan een groot verschil met hoe jij je bent opgegroeid.
Heel groot verschil. Ja. Ja. Moet je ook zien in de context van de tijd, denk
Zeker.
Ik.
Zeker, die dat tijd was anders. Toen. Ja.
Ja, maar buiten dat is dat toch wel heel beklemmend om zo op te groeien dat je daar niks over mag vertellen. En dat wil ik dus graag voorkomen voor mijn kinderen.
Ja.
Ja.
Maar dat is ook het taboe die erop zit. En misschien, nou ja, je zei net, het boek is ook misschien wel interessant voor kinderen die niks van bipolariteit weten. Want ik kom ook nog dagelijks natuurlijk mensen tegen die bipolair of manisch depressief, zoals het vroeger vaak werd genoemd, ook geen beeld bij hebben. Of het beeld van de verwarde psychotische persoon die in de media verschijnt.
Ja.
En dat, ja, dat maakt het natuurlijk ook, het is onbekend soms. En aan de ene kant is het fijn als mensen het niet kennen, want dat betekent dat ze er niet mee in aanraking komen. Maar het kan ook helpen als het wel wat uit dat verdomhoekje misschien komt.
Ik denk het wel, want mijn ervaring is dat als ik daar open ben en over deel, dat er heel vaak mensen zijn van, oh, maar dat heb ik ook en ik heb mijn zus en een tante. En dat het dan openheid ook openheid brengt.
Ja.
Dus dat er wel nog, ik denk dat er nog heel veel verborgen leed zit.
Zeker.
Op heel veel plaatsen. Ja.
En heel veel eenzaamheid, denk ik ook. Tenminste, ja, ik noem het wel eens eenzaamheid in het hoofd, omdat sommigen dan niet daarover willen kunnen.
Ja.
Nou, wat ze zichzelf misschien ook soms opleggen, maar ook gewoon door werkomgevingen waar het misschien niet altijd mag zijn of dat je zelf niet durft. En dat hoeft ook niet. Dat, wat je net ook zei bij sollicitatie, ik spreek wel eens mensen die daarover twijfelen en ik zeg nooit dat je het moet zeggen of niet. Dat is ieder zijn keuze, zeg maar ook. En ook je vertelt ook niet in een sollicitatiegesprek dat je graag middagdutjes doet of zo. Ik zeg maar wat, hè?
Ja.
Ja, dus waarom zou dit dan... Je wordt aangenomen op je competenties, hoop ik altijd. Maar inderdaad, wil je bij een organisatie werken waar je niet misschien helemaal jezelf kan zijn? Nou ja, dat is altijd een interessante vraag natuurlijk.
Ja,
maar...
en dus voor iedereen ook anders, denk
Zeker.
Ik.
Zeker, we zijn ook allemaal anders. Hè?
Ja, maar ik denk dat het op heel veel momenten helemaal niet relevant is. En dat je daar helemaal niet over hoeft te hebben. En sommige mensen zijn al 10 jaar stabiel. Ik ben zelf ook al heel erg lang stabiel. Dus dan denk ik, ja, dan ga ik, dat hoef ik niet meteen helemaal mijn ziel en zaligheid op tafel te leggen.
Nee.
In gesprek. Vind ik niet nodig.
Nee. Het is wel onderdeel van je leven, maar het staat niet op de voorgrond op dit moment. Nee.
Nee, helemaal niet. Ja, toevallig dan vandaag als ik een podcast doe. Of, verder is het niet, staat het niet centraal. Helemaal niet. Nee.
Maar dat is toch ook fijn. Ja. Ik wou net zeggen, want als dat wel in het geval is, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand.
Ja.
Ja. En de periodes dat het niet goed ging, dat was ook toen de kinderen er waren, toch?
Ja, er was 1 keer een langere periode. Ik denk meestal als ik ziek word, is dat een maand of 4. En dat is denk ik al wel 10 jaar geleden nu inmiddels. Toen werd ik heel erg depressief en toen durfde ik niet meer naar mijn werk. Geen idee, daar kan ik me nu gelukkig niet meer in verplaatsen. Maar ik durfde niet meer naar mijn werk en ik voelde me heel slecht en heel depressief en angstig. En toen ben ik daar echt wel een langere tijd ziek van geweest ook. En mijn man stond er toen natuurlijk, toen waren de kinderen nog best wel heel klein, voor een groot deel alleen voor, omdat ik eigenlijk ook echt niks kon.
Nee.
Dus dat zijn wel pittige tijden geweest dan.
Ja. Maar daar hebben de kinderen misschien niet echt bewust wat van meegekregen? Of?
Nou, ik heb het daar nog wel eens met ze over gehad. En toen zei ze ja, want toen was mama ziek. En toen mochten we heel lang Peppa Pig kijken.
Ja. Ja.
Dus dat zijn dan dingen die zij dan herinneren. En ook dat dan de dokter thuis kwam. Ja, de psychiatrische verpleegkundige dan. En, want mama was ziek. En toen liep mama heel lang in een badjas. Dat vonden ze wel lastig. Ja.
Ja,
nu ook als ik een badjas aan heb, dan is het een beetje zo'n associatie met, oh, dan ben je dus ziek.
Oh.
Ja.
Dus jij kleed je snel om,
Ja, want we vinden ze echt niet zo fijn.
Oh,
maar dat snap ik wel, want dan hebben ze zo'n beeld van, oh, toen zat je daar in een hoekje op de bank met een badjas aan. En nee, dat vinden ze niet fijn om te zien. Dus daar hou ik dan ook wel rekening mee. Ik vind het ook goed dat ze dat dan zeggen.
Ja, dat zijn dus beelden die zij linken aan. Ja, ik vond het ook wel interessant. Ik heb een periode gehad waar de kinderen... Nou, ik denk... Nou, 1,5 jaar geleden was ik depressief bijvoorbeeld. En, maar ze ervaren... Want ze zien mij dan ook op de bank liggen met een kleedje en weinig actief. Maar als ik dan vraag van hoe lang was die periode... Dan schatten ze dat heel kort in eigenlijk.
Ja.
Dus dat is dan ook wel weer...
Of
grappig, maar interessant. Ja, ze weten het. En ik denk dat ze van depressieve periodes ook wat minder last hebben... Ze hebben denk ik meer last, of mijn man en mijn kind allebei, als ik meer de hypomane kant ga. Want dan ben ik veel weg en veel druk.
Ja, dat heeft mijn man precies dezelfde ervaring. Want hij zegt van, ik heb liever dat je depressief bent, want dan weet ik waar je bent.
Ja.
En als ik hyper ben, dan mis ik de laatste trein. En dan ben ik, dat is niet mooi. Nee.
Dat is niet mooi.
Nee, dat is niet mooi. Nee, dat is helemaal niet... voor mijn gezin heel vervelend. Want dan is mama de hele tijd weg.
Ja.
En dan denk je, ja, laat me toch eens met rust. Laat me mijn ding doen. Ja, dan kan ik ook
zelf, ja, dat is ook zo interessant aan deze... Of interessant. Heel vervelend. Ja. Misschien ook wel aan de in zo'n hypomane periode... dat je zelf ook denkt van... waar maakt iedereen zich toch druk om?
Ja.
En zelf voel je je natuurlijk hartstikke goed. Ja, niet altijd trouwens. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar...
Die onrust vind ik soms... Wel.
Ja, precies.
Die onrust is helemaal niet fijn. Nee. Dat kun je aan mijn huis dan al zien. Dan is het een zooitje en... Ik hou van een opgeruimd huis, want ik heb al genoeg drukte in mijn hoofd. Maar als ik hyper word, dan kun je dat ook al een beetje aan het huis zien. Dus dan denk ik, ho, eventjes nou op de rem.
Ja, ja. Ja, dat, ja. Ook dat is herkenbaar inderdaad. En als je naasten of kinderen, zou je daar tips voor hebben voor anderen? Of heb je dingen geleerd...
Ja, ik denk dat een tip in ieder geval is om zo'n noodplan te maken op het moment dat je je goed voelt. Of niet te goed, maar gewoon dat je stabiel bent. Want als je je heel goed voelt, dan zie je nergens problemen in. En dan heb je die nieuwe schoenen nodig en dan heb je alles nodig. En dat is heel ingewikkeld om dan in gesprek te gaan. Ja, mijn man vindt het ook echt heel lastig. Dan denkt hij, ja, je bent ongrijpbaar. Dus doe dat vooral op het moment dat je je goed voelt. En ik denk ook dat het heel goed is dat alles er mag zijn. Hè? Want dat vind ik ook echt. Want zo ben ik niet opgegroeid. Boosheid mocht niet, verdriet liever ook niet. En jaloezie al helemaal niet. Maar ik denk, wat je ook voelt, alles is goed. Alles mag. Je mag mij stom vinden. Je mag de meester ook heel stom vinden. Je mag alles. Maar je hebt wel bepaalde gedragsregels waar je je aan houdt. Hè? Dus... Het wil niet zeggen dat je dan ook alles maar gewoon mag, zoals ze dan ook wel eens denken. Maar dat alles er mag zijn, verdriet, boosheid, jaloers, alles is goed. Dus dat vind ik wel een belangrijk iets, hoe ik in ieder geval het aanpak met de kinderen. Ze overal over mogen praten, alles mogen vragen. Mijn zoon is toen hij heel jong was, wel eens mee geweest. Dat is misschien ook een tip. Als je behandelaar of je... verpleegkundige daarvoor openstaat... om een keer je kind mee te nemen... en dan alle vragen te laten beantwoorden.
Oh, wat een slimme.
Ja, ze had toen 3 kwartier. Ze was altijd heel erg druk. Maar ze nam voor hem de tijd... om alle vragen te beantwoorden. Hij mocht vragen wat hij maar wilde. Dat heeft hem heel erg goed gedaan. Van ja, waarom komt mama hier? En op wat voor stoel zit ze dan? En dat soort
hij wou
dingen.
Gewoon een beeld ook krijgen.
Ja, ja, ja. Ja, en dat heeft zij toen de tijd voor genomen. Vond ik heel waardevol... Dus betrek je kinderen daar ook in. En vaak denken mensen ook van ja, maar dat is te ingewikkeld en te moeilijk en dat wil ik niet vertellen, dat kan niet. Je kunt met kinderen alles bespreken op hun niveau, echt alles. En ze vragen zelf wel naar de dingen die ze aankunnen, want anders doen ze het niet. En je hoeft ook niet al te veel te vertellen, want sommige dingen vind ik ook wel te zwaar. Bijvoorbeeld suïcide is natuurlijk ontzettend pittig onderwerp, maar daar hebben ze ook nog nooit naar gevraagd.
Nee?
Dus dan ga ik dat ook niet vertellen. Nee, ik ga niet uit mezelf hele zware onderwerpen aanhalen. Ik sluit aan bij waar zij behoefte aan hebben.
Ja.
En ik geef ze ook het gevoel van, je mag ook alles zeggen. Want ze zeggen ook wel eens van, ja, we vinden eigenlijk dan, houden meer van. Maar dan vinden we papa wel wat leuker om mee te praten. Nou, dat mag ook. Dat is goed.
Ja.
En ik snap dat.
Ja, ja, ja.
Of ja, je mag niet naar het schoolplein, want we schamen ons. We schamen ons voor jou. En dat hoort ook wel een beetje bij de leeftijd. Kinderen beginnen zich dan te schamen. Maar soms denken ze echt van, nou, mama hoeft even niet ons op te halen.
Maar doet dat niet een klein beetje pijn?
Nee.
Nee,
nee,
daar heb ik echt geen last van.
Nee, helemaal. Nee, want het is een kind. En ik zie het ook als een kind. En ik zie het niet. Ik heb geen goedkeuring van mijn kinderen nodig. Om me goed te voelen. Dat is op dat moment iets van mijn kind. Van nou, ik wil even niet dat je me ophaalt. Ja, stel dat hij dan thuis ook nog heel afstandelijk en nadoet. Maar dat is niet het geval. Dat is gewoon even hoe hij zich dan op dat moment beter voelt.
Oh ja.
En dan gaat papa hem even ophalen.
Ja.
Dat is ook prima. Dat vind ik helemaal niet erg.
Dus toch alle gevoelens mogen er zijn.
Ja.
En dat is denk ik ook dan, vergeleken met waar jij vandaan kwam, dat mocht er niet altijd zijn.
Ja.
En inderdaad, als je er niet over praat, dan zijn die gevoelens bij die kinderen er wel. Hè? Dus ja, dan kun je er misschien soms ook maar beter woorden aan geven.
Ja.
En het ondertitelen. Hoe het.
Ja, precies. Dan kun je het maar beter ondertitelen. En ik heb wel eens gehad, want toen ik uit die depressie kwam, is mijn jongste hing toen heel erg aan mijn man. Dat vond ik wel eens een beetje pijnlijk. Dat hij alles aan mijn man vroeg. En nooit aan mij. Maar mijn man zei toen van, ja, je moet ook hem de ruimte geven om weer terug naar jou te komen. En dat was ook wel eens hilarisch, want toen zei hij, mama. En toen keek mijn man zo van, nou, hij vraagt nou ook weer wat aan jou. En toen zei hij, oh nee, papa.
Ja. Ja, ik dacht, waar is papa? Ja.
Dus dat was wel eens een beetje pijnlijk. Maar goed, dat is ook wat bij de ziekte hoort. Ja. Je bent er een tijd niet voor ze geweest. Dus moet jij ook aan de kinderen weer de ruimte geven om weer tot jou te komen.
Ja, ze moeten misschien dan ook weer even het vertrouwen en ja, weer tot verhouden inderdaad.
Ja, ja. En dat kun je niet dwingen.
Nee.
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 Dat moet echt weer groeien.
Nee, maar ik denk dat kinderen altijd wel een loyaliteit houden naar alle ouders.
Dat denk ik ook.
Ja.
Maar op dat moment weten ze gewoon van, nou, ik kon een tijd niet bij jou terecht. Dus ik vind het een beetje gek om nu weer ineens bij jou te komen knuffelen. Dus dat heeft echt wel lang geduurd voordat het weer helemaal terug was. Ja.
En qua naasten, want je hebt een tenminste klinkt als een sterke man naast je staan. Heb je voor naasten nog tips of dingen wat juist wel helpt misschien of niet? En iedere relatie is anders natuurlijk, hè?
Maar... Ja, iedere relatie is zeker anders. Ik vind het moeilijk om zo wat tips uit mijn mouw te schudden. Maar ik denk, ja, sowieso samen blijven in gesprek. En ga ook dat noodplan maken, want dat is heel belangrijk. Ga in gesprek op een moment dat je je allebei goed voelt. Misschien wel met iemand erbij. Iemand, een SPV'er of een psychiater. En dat je een goed plan hebt waar je allebei in kunt vinden. En wat ik altijd zei wel tegen mijn man, hij deed het niet zoveel. Maar ga ook eens een keer met een vriend erover hebben. Of met je familie. Of hou dat niet allemaal maar binnen het gezin. Maar ga met elkaar, zoek de mensen die je vertrouwt en praat daarover. En laat elkaar daar ook vrij in. Want ik zou het wel graag willen dat hij vaker met iemand praat. Maar als hij dat niet doet, moet ik hem dat ook niet gaan dwingen. Maar ik hou het ook niet tegen.
Ja.
Want sommige mensen vinden het heel moeilijk dat er dan over hen gepraat wordt. Maar ik denk, ja, dat moet je maar accepteren.
Ja, want partners hebben toch best wel ook soms wat te verduren.
Ja, precies. Dus als je die dan ook een spreekverbod op gaat leggen, wordt het alleen maar moeilijker. Ja, ik vind wel dat mensen er een uitlaatklep moeten vinden.
Ja.
Bij iemand die ze vertrouwen.
Ja, ja ook die gevoelens mogen er zijn.
Zeker.
En, en we zijn niet altijd heel leuk als partner misschien.
Zeker niet. Nee, zeker niet.
Nee.
Dus dat is wat je er dan bij krijgt, hè? Bij die bipolariteit. Maar krijg je dat soort ingewikkeldheden in relaties er ook bij?
Ja, dat kan het zeker ingewikkeld zijn. Voor ons is het misschien zelf al soms ingewikkeld.
Ja.
Van waar zit ik nu of wanneer komt die volgende fase? Of niet, hè? Misschien blijven we heel lang weer stabiel. Maar voor de partner en voor de omgeving ook.
Ja.
En dat maakt het soms ook... Je hoort ook wel dat soms heel erg kan wrijven. Want ja... Wat is gewoon een karaktereigenschap en wat is een signaal?
Ja, dat is heel moeilijk.
Ja.
Dat vind ik ook heel moeilijk. Dat heb ik ook met het plannen en organiseren. Volgens mij ben ik van nature niet zo'n goede planner en organisator. Maar wordt het versterkt als ik mijn stemming verhoogt en verlaagt? Dan overzie ik het al veel sneller niet meer.
Ja.
Dus ik denk dat het wat onder een vergrootglas ligt.
Ja. Ja, en dat is ook weer vertrouwen opbouwen. Soms, ik herken dit bijvoorbeeld, als ik wat hypomaan ben, dan plan ik mijn hele dag vol en alles kan ook. Terwijl als je er naar zou kijken, zou je denken, dit kan helemaal niet.
Nee.
Maar ja, dat vertrouwen moet je dan ook weer winnen, dat je wel weer kan plannen en wel weer...
Met geld om kunt gaan. Ja, ja precies.
Ja, daar heb ik nooit last van. Maar jij bent dus wel echt een gelduitgever.
Ja, als ik echt manisch word, dan kan alles.
Dan
kan ik alles betalen ook. Is heel fijn ineens. Ja.
Terwijl het niet altijd kan misschien.
Terwijl het heel erg onhandig is.
Ja.
En ook niet nodig. En,
nee, dus die 10 paar schoenen waren niet nodig.
Of een abonnement hier of daar en dit. En ik kan wel even dat kopen en het eten. En ik betaal wel dat. Dus die grenzen die...
De rem is eraf.
De rem is enorm af. Ja. En daar hebben we dan ook afspraken over met elkaar.
Oké.
Ja. Dus dat is heel belangrijk om te doen in goede doen. Ja.
Ja, inderdaad. Ja. Jij noemt dat noodplan, inderdaad, is de stoplichtmethode.
Ja.
Dus de groen-oranje-rood fase in beide soorten. Ja,
ja.
En daar goede afspraken over maken.
Ja.
hoe de ander je dan ook weer kan helpen.
Ja.
Met signalen en met
ja.
tips. Ja, mooi. Ja.
En
ja.
ik heb heel veel geluk dat ik een man heb die mij heel vrij laat. En hij klaagt echt nooit over mij. Dus op het moment dat hij zegt van ja, stuur die schoenen maar weer terug, want nou is het echt klaar. Doe ik dat ook meteen, want dan denk ik, wow.
Oh.
Ja, als je een man hebt die zich gewoon overal mee bemoeit altijd, is dat misschien wat ingewikkelder. Maar dus we hebben daarin wel een hele goede balans met elkaar gevonden.
Nou, mooi.
Ja.
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 Nou, we hebben heel veel mooie punten al besproken. En nou, ik heb je van tevoren ook gevraagd welk muziekstuk bij jou past.
Oh, ja.
Of bij jouw bipolariteit past. Je kon nog niet helemaal kiezen.
Klopt.
Je hebt twee nummers uitgekozen, hè?
Ja, ik heb twee nummers uitgekozen van George Michael. Dat vind ik een heel leuk, lekker nummer. Een vrolijk nummer ook. En ik heb uitgekozen van Diggy Dex en The Munich. Dat vind ik zo'n mooi, klein, romantisch liedje van Laten We Dansen. Dat vind ik wel ook een heel prachtig nummer.
Ja.
Dus ja. Maar hoe kun je kiezen eigenlijk door alle mooie...
Ja, nee, ja. Muziek kiezen is sowieso
is
lastig, inderdaad.
Net als met boeken. Er zijn nog zoveel mooie boeken, ja.
Ja, dat is inderdaad. En waarom is Laten We Dansen dan bijvoorbeeld... wat echt past bij jou of bij, nou ja, bij jou in totaal... en bij een stukje bipolariteit?
Omdat ik vind het heel leuk om te dansen. Mijn man helemaal niet... Dus dat is wel eens een beetje jammer. Maar dan ga ik gewoon dansen met vriendinnen. Dat kan ook. Het is fijn om te bewegen. En te bewegen op muziek vind ik mooi. En ik vind de tekst heel mooi. En open. Mooie, ja. Dus daar kan ik me wel in vinden.
Ja, ja,
misschien meer als in mens dan in bipolair. Het maakt eigenlijk niet uit.
Ja, maar je bent
gewoon bij mij.
Ja, ja. Gewoon Aafke.
Ja. Ja. Ja, precies.
Nou, dat is een mooie afzet. Bedankt voor dit mooie gesprek.
Jij ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Goed Leven met Bipolariteit. Mede mogelijk gemaakt door Plusminus en Bovenjan. Heeft u je misschien aan het denken gezet of wil je verder over praten? We hebben bij Bovenjan een community met dezelfde naam. Kijk ervoor op plusminus.nl onder community en groepen. Wil je meer weten over mij? Kijk dan eens op het verhaalachterdecijfers.com. Maar vooral bedankt voor het luisteren. Deel de aflevering met je omgeving en like ons op Spotify of op je andere podcast aanbieder, zodat we mentale gezondheid bespreekbaar maken met elkaar.